Salto Caribbean FM, kabel 105.5, ether 107.9.
Stel je voor, een land waar we onze buren kennen, waar we voor elkaar klaarstaan en waar niemand eenzaam is. Droomt u daar ook wel eens van? Sluit u dan aan bij het mooiste sociale netwerk van Nederland, het Oranje Fonds. Bekend van Maatjes, Burendag en NL Doet. Uw steun maakt meer sociale initiatieven mogelijk die van Nederland een fijner land maken. Oranje Fonds. Samen zijn we Nederland.
Zeg, u bent toch ook wel eens bang of angstig? Natuurlijk gaat dat snel weer over, toch? Of niet? Als angst en dwang je dagelijks leven beheersen, is dat niet zo natuurlijk. En dat overkomt meer mensen dan u denkt. Met psychische klachten en depressies tot gevolg. Ook bij u in de buurt. Want bij 1 op de 5 mensen verstoort angst en dwang normaal functioneren. Dat wist u niet, hè? Dat is goed mogelijk, want we praten er niet graag over. De ADF-stichting wil het taboe voor angst en dwang doorbreken. De ADF-stichting helpt door ervaringen te delen, lotgenoten bij elkaar te brengen en elkaar te inspireren. Help mee. Maak angst en dwang bespreekbaar. Word vriend van de ADF-stichting en ontvang het magazine Vizier, bordevol ervaringsverhalen, achtergronden en oplossingen. Word vandaag nog vriend van de ADF-stichting. Ga naar adfstichting.nl. Alvast bedankt.
Onderwijs, de enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie. Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
U luistert naar Salto Caribbean FM. Kabel 105.5, ether 107.9.
ERC Promotion presenteert in samenwerking met Stichting Between the Lines op zaterdag 16 juni in Theater Zuidplein in Rotterdam de voorstelling 1862, Plantage Strubbelingen.
Diego, is mijn schoen klaar?
Nee, ze zijn niet klaar.
Ze zijn niet klaar, Masra! Anders verkoop ik Selina en haar kinderen.
Jouw baby is van Master Geesbert!
Oh, oh, je nakimi!
Maar werken en de planten tot plezier
zijn. Ik vlucht niet. Ik ontsnap aan het gevangenschap hier.
Zaterdag 16 juni, Theater Zuidplein in Rotterdam. 1862, Plantage Strubbelingen.
Opo, Jessino, Jerantore!
Tapuzonde! 20 mei, eerste Pinkster te Almere! Irisalena, Markerkamp! Tussen 2 uur middags en 11 uur avonds van Dijk van Miridee!
Lobino Mokara!
Want die bij alle van Dijk's, maar ik popo uit de oeken voor heel Europa, die ambigie van Dijk van Miridee! Als een ORD! 20 mei! Hou je rustig, want we hebben Daga, ja Prins, Tweede Kamer, Combinatie 16, Derek II Otti Ranki, Miss MC, DJ Superfly, Broeder Olly en many more. Van Dijk van Miridee, met Harold Skatering en activiteiten voor de kinderen. Sit yourself, you want fall is fall. Dat wordt takkie, er is een bus vanuit Rotterdam. En €3,25, inclusief bus. Contact voor bus 06-82-12-6103. Kaarten in de voorverkoop €7,50. Voor €10, kinderen betalen €2,50. 20 mei, eerste Pinkster, de Almere. Place to be for the Van Dijk van Miridee.
Bij Avira Travel boek je de voordeligste vliegreizen naar Suriname. Bij ons is een gespreide betaling mogelijk. Speciale aanbieding. Vlieg met de SLM, KLM of TUI Fly naar Suriname. Met de SLM vanaf €699, inclusief 2 stuks ruim bagage. Ticket is 5 maanden geldig. Met TuiFly vanaf €615 alleen op de maandag, vertrek vanaf 25 juni. Met de KLM vanaf €775 inclusief 2 stuks ruimbagage. Let op, het tarief is afhankelijk van beschikbaarheid in een bepaalde boekingsklasse. Nowakti Tumsi Langa. Boek je ticket zo snel mogelijk, want weg is pech. Bel, mail of kom langs bij Avira Travel. We zijn aangesloten bij de ANVR, SGR en bij IATA. Avira Travel, uw garantie voor een onvergetelijke vakantie. Tweede Nassaustraat 1B in Amsterdam. Telefoon 020-686-7670. Avira Travel.
U luistert naar Salto Caribbean FM. Kabel 105.5, Ether 107.9.
Sana pet pet tagi taka king nanga lioness Carmine nga jenye ba
Dat deed Penaisa. En hij deed het niet alleen, hij deed het samen met Kenny B, The Way You Say My Name. Ik vind het zo leuk. Hij is in de studio bij ons, schrijver. En niet alleen maar schrijver, hij is ook nog dierenarts, hij is vader, hij is mens. Chris Polane, welkom in onze uitzending. Blij dat je er bent. Chris? Ja, ik hoor jou wel. Oh, jij hoort mij niet.
Ja.
Maar ze horen je nu wel, hoor.
Nu hoor ik je.
Ja, oké. Okay. Welkom in de uitzending. Ik was zo bezig met... aan de telefoon. En mensen zijn zo bezig met dat verhaal. Als ze nou Jannie horen of Laurel. Ja, en mensen zijn er nou mee bezig. Ik hoor... Weet jij er iets van? Nee. Dat verhaal van Jannie en Laurel niet?
Nee.
Dan ga ik je dat straks laten horen. Dan wil ik van jou weten als je nou Jannie hoort of Laurel.
Okay.
Welkom in onze show. Ik ben blij dat je er bent. Dit is het laatste uur van de weekendshow van Double 7 FM. We hebben al jaren afspraak dat u langskomt om, voor dit boek.
Ja, zeg maar je hoor.
Ja, ja ik zie, je voelde me al zwingen. Waterjager. Het is een roman. En ik heb net gevraagd, wil je het voor me signeren? Maar eigenlijk schaam ik me een beetje om het te laten zien. Want dit boek is elke dag met me in de trein gegaan van Amsterdam naar Den Haag, naar mijn werk. Dus je ziet dat hoe het eruit ziet, hè?
Ja, maar als je het maar gelezen hebt.
Ik heb hem gelezen. Ik heb hem zeker weten gelezen. En ik heb er heel veel vragen over.
Nee.
En dit is het laatste uur van de weekendshow, luisteraars. Double 7 FM is op de zaterdag live te beluisteren via deze frequentie. De 105.5 op de kabel en de 107.9 in de ether. En natuurlijk ook via salto.nl/CaribbeanFM. Wilt u met ons in contact komen, dan kan dat. Het telefoonnummer van de studio is 020-788-4305. 020-788-4305. En buiten de uitzenduren zijn we te bereiken op het telefoonnummer 06-4155-9112 en natuurlijk ook via de mail radio@double7fm.nl. Was ik een beetje te snel, dan kunt u naar de website double7fm.nl. Daar staat alle informatie hoe u met ons in contact kan komen. Maar natuurlijk ook, double7fm is niet alleen maar radio. We organiseren verschillende activiteiten. Ik had het net ook al over de Kitty Kotti Pomwedstrijd. Meneer Polane, weet u pom te maken?
Nee, helaas niet.
Ik wilde u net schrijven als deelnemer. Maar voor de wedstrijd hebben we 7 deelnemers nodig. En we hebben er nu nog maar 3. 8 juli is dat bij de vereniging Onze Suriname. U kunt niet schrijven, maar, u kunt niet koken, maar u kunt wel schrijven. Waterjager is uit, nu al een jaar. Hoe is het tot nu toe gegaan met de roman?
Ja, goed. De eerste druk is inmiddels uitverkocht.
Oh.
De recensies waren positief.
Mm-hmm.
Ik heb hem ook in Suriname gepresenteerd. En dat was heel leuk om te doen. Ook veel enthousiaste reacties daar.
Mm-hmm. En ja... Ik heb die vraag heb ik via Facebook al aan je gesteld. En de vraag was, terwijl ik dat boek zat te lezen, moest ik mezelf... Ik verliet constant het perspectief van water. Als, hij in, als we het hebben over Jay-Z in Suriname, dat is een van de karakters. Hè?
Ja.
Dus dan gingen ze naar buiten en dan moest ik mezelf... Oh ja, nee, ze gaan in een boot. Oh ja, nee, ze lopen in de... Nee, ze kunnen daar niet lopen. Weet je, en ik bedoel, ik ben in de buurt van de Gravenstraat geboren.
Yeah.
Dus ik ken de Gravenstraat best vrij goed.
Yeah.
Dus ik was constant dat ik dacht... ik heb ook allerlei beelden erbij. Ik denk van, oh, die begraafplaats daar in de Zwallenbergstraat. Dat was onder water. Hoe kan dat nou? Wat is er gebeurd? Wat is met die dieren gebeurd?
Yeah.
Waarom heb je me zo gek gemaakt met dat boek?
Nou ja, het beginpunt is Paramaribo staat onder water.
Mm-hmm.
En dat moet je dan als schrijver natuurlijk volhouden.
Ja, hoe deed je dat?
Voor mij is het zo, als ik schrijf zie ik het beeld van het verhaal in mijn hoofd.
Mm-hmm.
En ik probeer dat beeld zo goed mogelijk op papier te brengen. Ik heb 6 jaar aan het boek gewerkt, dus ik zat er helemaal in.
Mm-hmm.
Op het moment dat ik achter de computer ging zitten... zag ik Paramaribo onder water. Er was geen, geen twijfel over.
Ja, want ja, eigenlijk is Paramaribo verzwolgen door het water gewoon. Paramaribo is in dit boek is Paramaribo niet meer. Het heet wel Paramaribo, maar eigenlijk is het een stad op hoge palen geworden. Zo zag ik dat dan voor me, hè, terwijl ik het las.
Het idee voor het boek is ontstaan door een voorspelling van klimatologen in Suriname. Dat Paramaribo, als er niks gebeurt door klimaatverandering en stijging van de zeespiegel, mm-hmm, onder water komt te staan, met name Paramaribo Noord. En dat zou dan in de regentijd 3 meter water zijn.
Nou, even voor mij, Paramaribo Noord. Want toen ik in Suriname woonde, was er geen Noord en West. Je had zorg en hoop. En je had, waar is Noord?
Noord is Geiersvliet, Blauwgrond, Rainville, Maretraite, die buurt.
Oké. Okay.
Dat is Noord, ja.
Oké, dat is Noord. En dan gaat Paramaribo onder water. Ja, dit is voorspeld dat door meteorologen.
Ja, klimatologen, meteorologen, is dat voorspeld. Uh-huh. Met name als de kust niet versterkt wordt. Hè, want die mangrovenkust die wordt nu juist verzwakt in plaats van versterkt. Uh-huh. En je ziet ook in Suriname dat ook door de slechte afwatering, dat elk jaar de delen van de stad steeds iets meer onder water komen te staan.
Uh-huh. Ja, oké. Okay. En je hoorde dat en toen dacht je van, hey, ik ga een boek schrijven over Joshua en JC.
Ja, ik hoorde het en ik zat toen op het balkon bij mijn moeder in mijn ouderlijk huis, mm-hmm, aan de Julianastraat. En ik keek zo over de straat en ik zag het voor me, hoe het zou zijn in 3 meter water. Dan zou het balkon nog net boven het water uitsteken, mm-hmm, dus de huizen op neuten. De mensen zouden daar nog kunnen overleven als je zou willen blijven. Maar ja, een normale stad zou het niet meer zijn natuurlijk.
Nee, ja, als je het zou overleven. Want ik probeer me dat dan voor te stellen. Van je woont dan in Paramaribo, je hebt dan een huis. Je weet in Suriname heb je hoge neuten en lage neuten. Dus als je in een lage neutenhuis woont, dan moet je verhuizen naar een hoge neutenhuis.
Juist. Maar dus trekken zoveel mensen weg dat er genoeg leegstaande hoge neutenhuizen zouden zijn, hoor.
Ja.
Want bijna iedereen verlaat de stad.
Ja. Behalve de vader van een van de hoofdpersonen en de broer, die blijven dan in de stad met een hond. Ik heb die hond zo groot voorgesteld, bijna net een paard.
Dat was een gewone Surinaamse straathond, zeg maar.
Ja. Want ja, wat is er met die straathonden gebeurd van dit Dagulusa?
Ja, de meeste zullen dood zijn, dus de meeste dieren zullen dood zijn gegaan. Ja. Mm. Het was niet zo'n overstroming waarbij je een tsunami hebt, een enorme golf, maar het water steeg wel in de loop van een dag naar 2 meter en daarna langzaamaan nog naar 3 meter.
Mm-hmm. Ja.
Dus ja, dieren zullen het niet gered hebben.
Nee, al die kippen en zo en die dieren en die bomen en zo. En wat ik me ook nog heb zitten afvragen, was het nou zoutwater, brakwater of zoetwater? Wat voor water
was
het?
Het is brakwater.
Okay.
Ja, het is brakwater, omdat Paramaribo wel vrij dicht bij de monding ligt.
Mm-hmm.
En dat rivierwater, zeg maar vanaf Paramaribo tot en met Leonsberg, tot de monding, is al brak.
Mm-hmm. Oké. Okay. Dus, en de vegetatie zal natuurlijk ook naar de galamieten zijn gegaan.
Ja, alles dus gaat dood eigenlijk.
Ja, dus ja. Er is water, er zijn woningen. Maar eigenlijk is het eigenlijk een verdwenen stad.
Ja, het is een verzonken stad, een spookstad zou je kunnen zeggen. En mm-hmm, degenen die er zijn gebleven, ja, dat zijn excentrieke figuren. De broer van de hoofdpersoon en zijn vader, die zijn gebleven. En die proberen de orde in de stad te handhaven.
Mm-hmm.
Dat lukt overigens pas na een hele tijd. Want in het begin heb je bendes die met boten over het water gaan en elkaar ook nog eens bestrijden. Alles plunderen. En pas als er eigenlijk niks meer over is om te plunderen, dan slagen die vader en die broer erin om de orde min of meer te handhaven.
Moet wel zeggen, ik was niet zo fan van die broer.
Nee.
Ik vond die broer vervelend eigenlijk. Ik vond hem een beetje crimineel.
Nou ja, je kan altijd kiezen tussen 2 broers in dit boek die ongeveer net zo'n belangrijke rol spelen.
Ja.
En nou, de ene broer is dus voor de overstroming naar Nederland gegaan. Op 13-jarige leeftijd. Mm-hmm. Studeert daarvoor huisarts. En gaat pas na 20 jaar terug.
Mm-hmm.
Als hij hoort dat zijn vader is overleden. Om die oudere broer te ontmoeten.
Ja.
En te kijken of hij zich in Suriname thuis kan voelen.
Ja.
En die oudere broer die is natuurlijk opgegroeid in een, in een hele harde wereld. Die heeft geen opleiding meer gehad. Die heeft eigenlijk alleen maar moeten vechten om te overleven.
Maar die broer vocht toen ook al toen hij klein was, hoor.
Dat klopt. Dus,
ik bedoel, ik dat ga klopt. Zo gek ruzie dat maken klopt. Met jou.
Nee, het is helemaal waar.
Het is
hij
een ruziezoeker.
Hij was al een vechtersbaas. Ja. En hij heeft zich onder die omstandigheden ontwikkeld tot een topvechtersbaas, zeg maar.
Dus aan de ene kant, I was rooting for him aan de ene kant. Maar aan de andere kant had ik gewoon de hekelen. Ik vond het vervelend. Ik denk, alweer, ga je weer vechten? Ja. Ben je weer bezig? En plotseling ben je belastingambtenaar. Ja hoor.
Ja, hij is dus, hij heeft zichzelf, zijn vader en hij zijn daarmee begonnen. Hè, met orde, toezicht te houden en belasting innen. En nadat zijn vader is overleden, heeft hij het belasting innen en orde handhaven voortgezet. En hij is een harde man. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd zie je in zijn dromen, dat heb je ook gezien, dat zijn geweten toch wel opspeelt. En dat hij telkens weer na gaat denken over alles wat hij gedaan heeft.
Ja, want dat belasting innen, dat ik denk van oké, het is niet. Kijk, belasting, dat is voor mij in mijn hoofd niet in ieder land. Is het geoormerkt geld? Dus ik denk, wat doe je met dat geld? Want ik bedoel, belasting, hoezo? Ik bedoel, je hoeft die straten niet te maken. Want er is water, je hoeft het water niet schoon te maken. Nee. Dus wat deed hij met dat geld dat hij als belasting in? Ik vond hem gewoon een rover.
Ja, het is natuurlijk een beetje raar dat één persoon dat allemaal bepaalt. En in het boek zie je ook dat de goudzoekers die uit Brazilië komen, dat zijn degenen die met name de belasting moeten betalen. Die protesteren daar ook tegen, want die zeggen ook van, meneer, wacht even, u bent rechter, u bent politie, douane, belastinginner, u bent alles tegelijk.
Ja.
En dat is in feite zo. En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
Die arme Brazilianen. Maar ik snapte ook niet. Ik dacht van, waarom komen die Brazilianen naar... Ik bedoel, waarom kwamen ze naar de plek waar een land dat onder water staat? Maar ja, in het binnenland van Suriname, dat stond niet onder water.
Dat
hè?
Klopt. Hele goede vraag. Nou kijk, nu is het zo dat de Brazilianen in Paramaribo Noord, in Turtonne met name, hun eigen wijk hebben. Mm-hmm. En dat is eigenlijk het centrum van waaruit ze... bevoorraden, daar hebben ze hun huizen, hun families. En dat is zo gebleven in het boek. Alleen, ze zijn allemaal op Hoge Neuten gaan wonen. En ze gaan van daaruit nog steeds naar het binnenland.
Ja, maar dan nog even naar het stuk van Joshua in Nederland. Eigenlijk was Joshua in Nederland vrij ongelukkig.
Ja, dat klopt.
En ik zat te denken van, hij was arts, hij was geen dierenarts, toch?
Nee, gewoon huisarts.
Maar is dat stuk een stuk autobiografisch?
Kijk, Joshua lijkt natuurlijk op mij. Ik ben zelf naar Nederland gekomen toen ik 20 was. Mm-hmm. En mijn bedoeling was altijd om terug te gaan naar Suriname. En toen dat niet lukte, toen kreeg ik heel erg heimwee naar Suriname. En die heimwee heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik 25 jaar lang eigenlijk me niet helemaal goed voelde. Niet helemaal op mijn gemak voelde in Nederland. En dat gevoel heb ik bij Joshua, de hoofdpersoon, beschreven. In een wat meer extreme vorm nog.
Mm-hmm. Ja. Nee, want echt, ik vond het zo. Ik denk, Joshua, ga ergens anders wonen. Want ga je een beetje door van het padje afraken. En Joshua's moeder was helemaal zielig.
Ja, ik heb Joshua's moeder beschreven als iemand die langzaam wegkwijnt.
Zo.
In een flat. En zich niet kan aanpassen aan de Nederlandse samenleving en eigenlijk altijd ongelukkig blijft.
Mm-hmm.
Er zijn natuurlijk niet alleen Surinamers, maar ook mensen uit andere landen die hier nooit echt helemaal gelukkig zullen worden.
Mm-mm. Dus niet hier niet kunnen aarden.
Ja,
want maar wat ik eerlijk niet uit het boek heb begrepen, wat precies, behalve dat hij zijn broer ging opzoeken, wat was precies de noodzaak? Want ik bedoel, hij had Ik probeerde te zien wat de noodzaak was van Joshua. Waarom hij naar Suriname gaat? Wat was die noodzaak? Behalve dat zijn vader was overleden. Die hij ook al 20 jaar niet had gezien. Ja. En dan zijn broer die daar was. Wat was nog meer? Want dat is wat ik... dat is waarom ik bleef lezen. Omdat ik op zoek ging naar de noodzaak. En ik vond het niet. Ja.
Nou kijk, Joshua is als 13-jarige vanuit Suriname naar Nederland gekomen.
Mm-hmm.
Maar die eerste 13 jaar van zijn leven was zijn grote broer. Dat was zijn grote voorbeeld, zijn beschermer en zijn mentor, zeg maar. Toen hij naar Nederland ging, was hij die kwijt. En hij heeft nooit meer zich zo veilig gevoeld als toen in Suriname.
Mm-hmm.
Toen, zoals denk ik met meer Surinamers of buitenlanders gaat. Op een gegeven moment raakt Suriname op de achtergrond. En dat is bij hem ook gebeurd. Vooral omdat het contact praktisch ook heel moeilijk was. Mm-hmm. Maar op het moment dat hij hoorde, hey, mijn vader is dood. Toen ging het balletje eigenlijk rollen. Toen kwam er een soort aardverschuiving op gang. Want hij voelde zich eigenlijk niet gelukkig in Nederland. En toen werd hij eigenlijk wakker uit een soort winterslaap. Van hey, nu is het mooi geweest. Ik zal mijn vader nooit meer kunnen zien. Maar ik ga terug. Ik wil mijn broer weer zien. En ik wil kijken ook of ik me in Suriname thuis kan voelen. Want hier gaat het niet lukken.
Mm-mm. Maar hij had zijn broer ook heel snel gevonden. Dat vond ik ook zo opmerkelijk. Ik denk van zo, kom je zo toevallig iemand tegen die heel snel je broer... En je bent heel snel bij je broer. Maar ik zag wel die bewondering van die jongste broer naar die oudste broer. Maar dan nog is het tot aan het eind van het boek ons toch een soort... Ik heb niet het gevoel dat ze echt toch nader bij elkaar... Dus dat het contact van vroeger weer hersteld was. Dus waar die verwijdering? Geven die mensen een heleboel spoilers.
Nou, ik kan natuurlijk niet helemaal niet alles vertellen inderdaad. Want dan zou ik het inderdaad weggeven. De hele boek door, dat kan ik wel zeggen... Mm. Is wat je ziet een botsing van twee werelden. Mm. Botsing van de Surinaamse cultuur en Surinaamse wereld en de Nederlandse. En dat maakt het ook zo moeilijk om tot elkaar te komen. Mm-hmm. Want Joshua was natuurlijk... volwassen geworden in Nederland. En hij is veel zachter. Hij is, je zou kunnen zeggen... ontwikkelder. Hij heeft natuurlijk veel meer gezien. Jay-Z is altijd in Paramaribo gebleven. Heeft altijd in een hele kleine... wereld geleefd. En daardoor wordt het heel moeilijk... om tot elkaar te komen. Maar ik heb hun ook gebruikt om die verschillen... tussen Nederland en Suriname... uit te werken, te laten zien.
Ja. Maar Paramaribo, ik moet wel zeggen, van gaandeweg het boek... Paramaribo was voor mij een andere stad. Dus het was ook geen Paramaribo meer. Het had echt zoiets als het Wilde Westen.
Ja, dat klopt.
Maar ja, weet je, eigenlijk het... Een mooi stuk in het boek, spoiler... is wat ik dan vind, is als ze dan bij die... Nou weet ik niet meer als ze samen waren of alleen... maar ik denk dat ze samen waren, dat ze dan naar de... kathedraal gaan.
Ja, naar de kathedraal.
En dan dat er daar een droog stuk is en dat ze toch wel bomentoppen kunnen zien. Oké, dus er waren ook delen daar droog, want ja, ze konden fruit plukken.
Nou, wat er dus gebeurt is dat op sommige daken van huizen, mm-hmm. dat mensen aarde hadden gestort mm-hmm. en daar op planten.
Oké. Okay.
En dat is dus nog steeds wel... Er zijn een paar van die daken over.
Mm-hmm. Oké, dus ja, want, maar ik vond dat zo mooi. Want dat kon ik wel visualiseren. Want ik ben daar in de buurt al groot geworden. Dus ik kon dat wel visualiseren. Ik denk, oké, dat is wel nice, dat is nice. Mm. Maar nu... als schrijver, hè? Wanneer schrijf je dan? Je bent dierenarts, dus overdag ben je bezig met die dieren. Schrijf je altijd 's avonds?
Ja, eigenlijk altijd 's avonds.
En je kan gewoon die focus houden?
Ja, ik schreef 3 avonden in de week. En dan ging ik ongeveer 9 uur zitten. En dan schreef ik tot 2 uur in de ochtend.
Oké. Gewoon doorschrijven.
Het is natuurlijk wel moeilijk om continu gefocust te schrijven. Dus je hebt wel periodes waarbij je heel gefocust schrijft... En dan weer periodes waarbij een beetje ontspant, met muziek ook. Maar ik bleef wel altijd gewoon zitten achter die computer. Ja.
Want kijk, ik ben een beetje ongeduldig mens. Dus eigenlijk wat ik gisteren heb geschreven, wil ik eergisteren al publiceren. hoe heb je jezelf kunnen kaderen dan?
Nou, schrijven is herschrijven, zeg maar wel. Mm. En ik heb, voor mij is het een lange weg geweest van 6 jaar. Mm-hmm. Ik ben begonnen met een paar hoofdstukken te schrijven. Die zijn bij een uitgever terechtgekomen. En die uitgever was direct enthousiast. Maar ik had maar 4 hoofdstukken. Dus ik moest eigenlijk heel snel schrijver worden. Dat was ik nog niet echt. Dat is niet helemaal goed gegaan. Na een paar jaar zei de uitgever... Nou, het is toch niet geworden wat ik ervan had verwacht. En moest ik daar weg. Toen ben ik een cursus gaan volgen. Ik ben alles weer opnieuw gaan schrijven. En weer een andere uitgever gezocht. Daarmee weer gaan werken. En dat heeft heel lang geduurd. Maar wat je dus doet is eigenlijk je verhaal telkens weer bijschaven. Opnieuw schrijven. Andere structuren aanbrengen. Het is ontzettend veel werk. Waarbij je heel vaak het dezelfde stukken weer ja, opnieuw schrijft.
Mm-hmm. Ja, want het, sowieso omdat het perspectief Paramaribo is en het water. Je moet best wel geduldig zijn en je moet best wel gefocust zijn. Want ja, voor het, plotseling laat je die man lopen in de Nassilam terwijl hij in een boot moet zitten.
Ja, maar ik heb natuurlijk, net zoals je zegt, jij bent in die buurt opgegroeid, ik ook. Mm-hmm. Dus ik heb mijn eigen buurt genomen als uitgangspunt. Mm-hmm. En dat water, dat was voor mij al heel snel, als je er een paar jaar mee bezig bent, is het al een gegeven. Je ziet mm-hmm. het eigenlijk niet eens meer voor je zonder water.
Nee.
En die buurt zelf ken ik heel goed. Dus het was voor mij niet zo moeilijk om die focus te houden.
Te houden. Nee, maar ja, voor de lezer is dat wel moeilijk. Want iedere keer moest ik mezelf... Oh, nee, kan niet. Oké, nee, kan niet. Weet je? Nee, kan niet. En er is best wel veel geweld in dat boek.
Ja, hij wordt wel flink gevochten. Mm-hmm. Ja, zeker. Nou ja, de meningen zijn verdeeld erover. Want er wordt flink gevochten, maar er wordt ook gemediteerd. Er wordt ook veel gefeest en gedanst.
Ja, nee, maar dat sowieso dat ik denk, want dat is misschien de reden waarom ik die JC een beetje of JC, jij noemt hem JC, ja, ik noemde JC. Hem JC. Ik vond hem een beetje, ja, ik denk dat het is. Ik vond hem best wel gewelddadig.
Hij is absoluut gewelddadig.
Zo, wat is hij gewelddadig? Ja. Dat ik denk van, maar aan de andere kant, ik vond die ene man met die, ik ben zijn naam kwijt, met
Roy.
Hij had een soort macro, zo'n soort schuur, zo'n soort.
Ralf?
Juist, die. Ja. Ja, ik vond die eigenlijk best wel interessant, man. Ik had graag veel, veel meer van hem willen weten. Van nou, hoe hij dat zo voor elkaar heeft gekregen.
Ja, Ralf heb ik dus. Ralf is geïnspireerd op mijn stiefvader. Die is inmiddels overleden. Maar hij wist wel dat ik een personage zou scheppen in het boek. En mm-hmm. die zou ik Ralf noemen. Mm-hmm. En die gedraagt zich eigenlijk ook als mijn stiefvader.
Oké. Okay.
Ja.
Ja, ik vond hem interessant. Ik vond hem, ik denk van zijn entrepreneurschap. Maar ook de manier waarop hij dingen bekeek. Dacht ik van, nou, deze man is echt best een interessant personage om te volgen. Maar hij komt niet zoveel voor. Maar goed, spoiler.
Ja, nou, hij heeft toch wel een mooie rol in het boek. Want hij is degene zonder hoop voor Paramaribo, voor Suriname. En mm-hmm. ik heb dat in zijn personage het duidelijkst laten zien. Hij zegt telkens van, er is geen hoop meer. Maar goed, dan moeten we moeten het maar doen met wat we hebben, zeg maar.
Mm-hmm. Ja. Ja. Je bent met het boek naar Suriname gegaan en wat vonden die Surinamers ervan dat je hun hoofdstad onder water hebt laten lopen?
Ja, die vonden dat niet zo leuk.
Nee,
vonden het niet zo leuk. Kijk, in Nederland vindt men het een leuk gegeven. Mm-hmm. En ja, ook wel een goed idee. En in Suriname hoor je toch vaak van, oeh, dit is wel ernstig. En wat erg dat je dat gedaan hebt.
Ja. Dat je onze stad hebt laten verzinken.
Ja, precies. Dus dat heb ik wel vaker gehoord. En mm-hmm. voor sommige mensen was dat ook wel een hinder om het boek te lezen. Een obstakel. Ja. Ja.
Voor mij was het niet een obstakel. Voor mij was het echt. Het was als ik het boek in, laten we zeggen, in 2 weken had kunnen lezen, heb ik er 4 weken over moeten doen, omdat het voor mij moeilijk was om het perspectief te houden. Dus dat was echt moeilijk. Okay. Waardoor ik steeds weer terug moest gaan om mezelf een belletje laten rinken. Maar ik heb een vriendin die not amused is.
Oh, ja.
En ze is not amused, want ze zegt, ze vindt het niet zo fijn zoals je de Surinaamse vrouw hebt beschreven in dat boek.
De Surinaamse vrouw?
Ja, je hebt dat is eigenlijk aan het begin van het boek. Dan kom je een familielid tegen, een neef of zo. En dan gaan jullie op het terrasje zitten. Ja. Dan gaan jullie vrouwen kijken. Ja. En zij vindt van, nee.
Ja, goed, dat is natuurlijk, ja. Dat is zoals de Surinaamse mannen op straat naar vrouwen kijken. Ja. Ja, dat is zo, ja. En dat is niet vrouw, dat is vrouw onvriendelijk, daar ben ik het zeker mee eens. Uh-huh. Ja, ja, zeker.
Ja, ja. Oké, nee, heb je dat gehoord?
Ik ben er geen voorstander van.
Nee, want ze hebben expliciet gezegd dat ik het moet zeggen dat ze dat abuse is, zoals je het hebt beschreven.
Ja. Maar dat is wel een klein detail uit het boek, want in het boek zelf komen namelijk niet zoveel Surinaamse vrouwen voor.
Nee, kijk, en daar ging het het natuurlijk bij haar ook om. Want ze zei van die vrouwen, die Surinaamse vrouwen die daar voorkomen, die worden niet op zijn voordeligst beschreven.
Nou, kijk, dit is gewoon een vrouw die een passant, hè, die loopt op straat. Maar er komen een paar Surinaamse vrouwen voor in het verhaal zelf die een belangrijkere rol hebben. En die, dat zijn wel sterke vrouwen, hoor. Dat
Die moeder, kijk, die moeder. Met die moeder heb je te doen, maar die moeder eigenlijk wegkwijnt daar in, was het?
IJmuiden.
Maar goed, ik bedoel, dus ja, ik moest het zeggen, ik heb het gezegd.
Ja, ja, dat is goed.
Dan weet je dat ook.
En ik heb het verklaard.
Je hebt het verklaard, ja. Nou, een paar jaar geleden was je bij Onkel bij ons in de uitzending. En toen was je bezig met een project met straathonden in Suriname. Ja. Steriliseren. Ik had gezegd castreren. Je wil dat niet geloven, maar het was steriliseren.
Nee, maar officieel is de term castratie ook voor vrouwtjes.
Oh.
Dus dat klopt helemaal.
Michael Beur. Maar hoe loopt dat project nog steeds?
Ja, het loopt nog steeds en het loopt goed. Het is nu 10 jaar al aan de gang.
Okay.
Elk jaar in februari worden zo'n 400 honden gesteriliseerd. En er zijn ook nog kleine projecten de rest van het jaar.
Oh, oké. Okay.
Ja.
Nee, want dat zat ik te denken van, hey, dat was geweest. Want ik had ook nog een filmpje gezien ergens. Oké, en ik ben blij dat het project doorgaat. Want hoe gaat het met die straathonden in Suriname? Gaat het nog steeds de slechte kant? Want ik bedoel, sterilisatie, je zou denken dat het minder zijn geworden.
Ja, dat is heel moeilijk om dat precies te kunnen zeggen. Je zou zeggen, als je elk jaar, er worden elk jaar, als ik het zou moeten schatten, zo'n 800 honden gesteriliseerd. Dus via het grote project en de kleine projecten. Maar weet je wat het is? Er zijn nog zoveel mensen die het niet doen. Dat compenseert weer voor die sterilisaties. Dus er blijven nog steeds heel veel puppies komen.
Ja.
Ja.
Nee, want ik zat te denken van oké, nu zullen er wel minder straathonden zijn. Maar die zijn nog diehard aanwezig.
Er zijn nog wel straathonden, maar Er zijn nooit zo heel veel straathonden in Suriname. Dat klinkt misschien vreemd, maar je hebt in Suriname zoveel dodelijke hondenziekten dat straathonden nooit zo heel lang overleven, laat me het zo zeggen.
Ja, dat is niet wat je eigenlijk denkt en ziet, hè?
Nee, want je ziet die honden, maar die honden leven maar heel kort. Dus er komen wel telkens weer nieuwe bij. Dat wel, maar waar het project ook eigenlijk het beste voor werkt, is als je dus kijkt naar van, nou, waar doe je het voor? Dat is al die duizenden vrouwtjes die we steriliseren, die teefjes, die hebben dus een veel beter leven. Want die hebben niet 2 keer per jaar zoveel pups. En die zullen ook veel langer leven.
Mm-hmm. Ja. Ik ben een hondenliefhebber. In Suriname. Niet hier, maar in Suriname vind ik honden leuk. Ik had vroeger ook een hond waarmee ik de hele dag rondliep. Maar eigenlijk heb je best wel gelijk. Die honden gaan plotseling, zijn ze ziek, krijgen ze wormen in de oren en zo.
Er zijn zoveel dodelijke ziekten.
En schurf.
Precies, parasieten.
Ja.
Waardoor een hond in Suriname vaak... De meeste honden worden niet ouder dan 1 jaar of 5.
Ja, maar ik hing er natuurlijk ook af. Want ik bracht mijn hond naar dokter Van Nommeren daar zo ergens in de zijstraat van de Zonnebloemstraat.
Ja.
En dan als hij van die parasieten had, dan moest ik hem wassen met een soort blauw watertje.
Ja.
Dus ik had gewoon een geweldige hond. En mijn hond heeft lang geleefd.
Ja, als je er goed voor zorgt, kunnen ze heel lang leven. Zeker.
Ja, sowieso. Maar nu... Verwachten mensen nog een boek van jou?
Ja, zeker. Ja. Iedereen
en
eigenlijk.
Ligt er iets op de plank?
Er ligt zeker iets op de plank, ja. En dat zal zich weer in Suriname afspelen. En dat is dan wat meer over mijn jeugd. Het zal zich niet in de toekomst, maar in het verleden afspelen.
Ja.
En ik wil daar ook een rol van mijn vader in, die al heel lang geleden overleden is. Dus ik heb wel plannen, zeker.
Ben je poladen van je vaders kant of van je moeders kant?
Ja, van mijn vaders
kant. Van je vaders kant. Ja. Oh, en jij bent van de familie die geweldige takpoladen. De Palane Apotheek.
Ja, en de apotheek. En de dominees.
En de dominees. Ja, ja, ja. Ja. Dat is eigenlijk... dat was eigenlijk Suriname. Hoe noem je dat, Surinamers? In Suriname waren jullie eigenlijk een gegoede familie eigenlijk.
Ja, je zou dat kunnen zeggen. Omdat de kinderen van mijn opa, die hebben bijna allemaal gestudeerd.
Mm-hmm.
En daardoor had je dus een oogarts, een tandarts, een apotheker, een opticien. En dat is dus in zo'n kleine gemeenschap als Paramaribo. Dan drukt dat wel zijn stempel inderdaad. Ja,
ja, maar, ja. Maar er waren een aantal van die families die... zich de gegoede burgers waren. Maar ik vind het zo'n ander woord eigenlijk. Maar er waren een aantal families die de gegoede burgers waren. Laat ik het maar zo ophouden, want ik kan nog niet op het woord.
Ja. Notabelen.
De notaai. Ja. Ja. Jongen, dan las ik op school notabelen. En die vrouw zei niks. Notabelen. De notabelen waren in Suriname. Het lijkt alsof dat weg is eigenlijk.
Ja, dat is een goeie. En weet je dat... Ik ben in 1983 naar Nederland gekomen.
Mm-hmm.
En toen was ik student op de universiteit daar. En mm-hmm. met mij zijn er honderden studenten vertrokken. Mm-hmm. Niet alleen naar Nederland, ook naar Amerika. En die golf... ik denk dat Suriname dat nog steeds voelt. Dat die golf toen vertrokken is. Want dat zijn de mensen eigenlijk dus die daar hadden moeten studeren... en daar weer die plaats hadden moeten innemen.
Ja,
ja.
Ja, een beetje echt best wel een hiaat, vind ik. Hoor.
Ja, dat vind ik ook. Ja.
Ja, ja, maar goed, ik bedoel, ik weet dat mensen alles wel vlak willen en volks... maar ik ben niet zo van dat. Ik hou van rang en standen.
pas op met wat je zegt.
Ja, maar het is gewoon zo. Ik vind dat belangrijk, want ik vind dat mensen moeten iets hebben... om naar toe te kunnen willen groeien... En als alles plat en vlak is, dan ben je nergens... Ja, hoef je niet te groeien. Dan kan je gewoon plat en vlak beleven.
Ja,
maar dat is wat ik...
Het is natuurlijk nu ook niet plat en vlak. Hè?
Dus... Nee, maar dat is zo'n takkie.
Nu is het vaak heel sterk op geld gebaseerd.
Ja, maar kijk, vroeger ging ik... Want ik had het gisteren nog met iemand erover. En we hadden het over dat... die mannen in mijn familie gingen redeneren. Niet debatteren, ze gingen redeneren. Gingen ze naar binnen, kwam een winkelerprins naar buiten. En allerlei tijdschriften kwamen daar naar buiten... waarin dingen stonden waarvan, om hun gedachten te onderbouwen.
Yeah.
En nu lijkt het alsof een discussie gaat nu over... ik voel zo, ik denk dat het zo is. Dus nergens meer op gebaseerd, een beetje...
Ja, dat herken ik wel. Ja, dat herken ik wel. Maar het is denk ik wel een achteruitgang als je kijkt naar hoeveel mensen hebben er gestudeerd en wat is hun rol in de samenleving. Ja, mm-hmm. Zeker.
Ja. Nu ben jij dierenarts. Suriname heeft dierenartsen nodig. Ik heb begrepen dat het heel slecht gaat nu met Paramaribo Zoo. Hoe voelt dat voor jou?
Nou, ik denk niet dat Suriname meer dierenartsen nodig heeft. Want Suriname heeft meer dierenartsen dan ooit.
Oh ja?
Ja, er is een hele jonge generatie erbij gekomen.
Mm-hmm.
Er zijn veel dierenartsen, genoeg.
Mm-hmm.
Ja, ja, genoeg. Maar ja, het is natuurlijk... Om dieren beter te maken heb je medicijnen nodig en instrumentarium. En mm-hmm. je moet je praktijk kunnen inrichten. En dat wordt natuurlijk moeilijk, want alles moet uit het buitenland komen.
Mm-hmm. Ja, maar toch even, want ja, wij... Ik denk dat we ongeveer van dezelfde generatie zijn.
Ja.
En ik denk dat meneer Wijngaarden, die verzorgde het programma Wij en de Planten, en meneer Van Nommeren het programma Wij en de Dieren.
Dat weet ik nog.
Was dat een voorbeeld voor je, meneer Van Nommeren?
Ja, ik ben trouwens ook wel eens bij hem geweest met een hond.
Mm-hmm.
Ja, en met een paard.
Oh, paard. Aan de spot toe. Luisteraar. Hij had paard. Dat zegt alles over die man zijn economische toestand.
Nou, die paard... dat was niet mijn eigen paard.
Mm-hmm.
Maar een paard van mijn oom. Daar mocht ik dan op rijden.
Ja, ja.
En ik ben toen inderdaad bij Van Omer. Ja, dat was wel een voorbeeld. Ja, dat kan je wel zeggen.
Ja. Ja. Want hij was echt die man als hij dat vertelde zo op de televisie.
Hij deed dat heel goed.
Ja, en wij waren jong. En je hing aan die man zijn lippen.
Ja, hij deed het.
En eigenlijk vraag ik me nog steeds af wat hij vertelde. Maar ik weet dat niet meer eigenlijk. Waar had hij het eigenlijk over?
Hij vertelde over de meest voorkomende problemen bij dieren. Dus wormen, parasieten.
Okay.
Dat je je dier moest laten vaccineren. Wondjes behandelen. Dus de gewone dingen.
Oké. Okay.
Ja. Ja.
Ik keek ernaar, maar ik kan me dat niet meer herinneren. Waarschijnlijk had ik ook geen ambitie. Maar ik wist wel van zijn bestaan, omdat ik met mijn hond vlek daar naartoe ging. Maar je zei al dat je bezig was met een... ben je er al mee bezig met een nieuwe roman?
Ja.
Wanneer komt die uit?
Ja, dat hangt van veel factoren af. De eerste heeft 6 jaar geduurd. De bedoeling is dat het niet zo lang duurt.
Mm-mm.
Maar ik denk wel dat er al snel 2 jaar overheen gaat.
Ja, sowieso. Ja. Maar, en het gaat over jou en je jeugd.
En de paarden.
En de paarden.
En mijn vader. Ik heb een,
waar stonden die paarden? Waar zijn die paarden van... de enige plek waarvan ik... Nou, dat waren 2 plekken van, wat ik weet van paarden. Dat was Uitvlucht en daar langs Melkcentrale.
Ja, daar. Maar je had ook een manege aan de Tourtonnelaan.
Oh nee, daar kwam ik niet.
Ja, en dat was mijn manege eigenlijk.
Oh.
Ja.
Oh. Ja.
Van okay. De familie Shin Aloy.
Oh nee. Ja. Nee, die ken ik niet. Ik ken er maar één manege. Dat was daar naast Melkcentrale. En ergens verder daarop Uitvlucht daar. Dat weet ik. Daar waren de paarden.
Ja, had je ook paarden. Ja.
Toch?
Ja.
Daar had je paarden. Ja. En je wilde wat vertellen van je vader en liet me wat zien?
Dit is een gedichtenbundel van hem.
Oh.
Hij komt dus in het nieuwe boek ook voor. Ja.
Oh, je vader had eigenlijk zit het daar in de familie om te schrijven.
Dat moet wel.
Ja, want we hebben het niet gehad over je ambitie. Waarom wilde je gaan schrijven?
Ik ben gaan schrijven omdat ik zo'n enorme heimwee had naar Suriname.
Mm-hmm.
Ik was getrouwd met een vrouw die daar niet kon aarden. En ik zag geen mogelijkheid om terug te gaan eigenlijk. En toen begon ik eigenlijk op het dieptepunt... begon ik te schrijven over Suriname. En dat was een manier om hier te overleven.
Mm-hmm.
En dat heb ik uitgebouwd, het schrijven, steeds meer gaan schrijven... tot het een roman is geworden.
Ja, wat ik ook nog zo leuk vind aan jou en dit boek... is dat ik op Facebook kan je mensen Tori uitgebreid checken... En dan ben je hier in Amsterdam en dan plotseling zie ik dat je ergens in Limburg bent. En dan ben je weer plotseling ergens. Je reist stad en land af.
Ja, dat klopt. Dat doe ik ook samen met een vriend van mij, Murat Isik. Die heeft onlangs de Librisprijs gewonnen. De meest prestigieuze prijs. En we doen samen een tour. Volgende week is de laatste keer.
Ja, nee, want ik hoorde je op de radio. Dan hoor ik je zus, dan ben je in Suriname. En denk van, jeetje, die man weet wel... te promoten.
Ja, maar in deze tijd moet je promoten. Hè? Je moet laten zien wat je doet. Ja
maar... hoe? Het is best wel moeilijk eigenlijk ook. Ik bedoel, het is... mensen moeten je wel willen ontvangen.
Ja, dat klopt. En dat is niet makkelijk. Want er zijn heel veel schrijvers... en die willen allemaal hun verhaal vertellen. Dus als je zomaar als onbekende schrijver een boekhandel benadert of een bibliotheek, dan krijg je meestal niet eens antwoord.
Nee.
Dus je moet, je moet een ingang hebben. En dat kan je soms vinden via je uitgever of via, ik heb ook een literair agent. En in dit geval komt het wel goed uit dat mijn partner zeg maar zo'n prijs gewonnen heeft.
Ja, ja, maar dan kunnen jullie samen gaan. Ja. Ik bedoel, het is een tandem, weet je wat ik bedoel? Ja. Jullie kunnen elkaars platform gebruiken.
Ja, dat klopt.
Toch?
Ja.
Nou, want echt, ik zit echt te denken. Kijk, wij hebben een... Ga je meteen even over ons eigen ding vertellen. We hebben een voorstelling, 1862. En wat ik dacht is, dat best wel makkelijk is promotie. Hè? Maar dat is omdat wij hier op de radio zitten.
Ja.
Maar dat is niet hoor.
Nee hoor.
Het is keihard werken. Dat je soms echt dat je denkt van waarom ben ik eraan begonnen?
Ja, omdat er heel veel concurrentie is. Hè?
Toch?
Heel veel, en wat je wel ziet is dat met name in Amsterdam... dat het heel moeilijk is, omdat er al zoveel is.
Ja.
Als je naar een dorpje gaat... we zijn vorige week in Blijswijk geweest, klein dorpje.
Mm-hmm.
Daar zat de zaal vol. Mm-hmm. Maar er is ook in Blijswijk niet zoveel te doen.
Nee, dus daar komen ze wel langs.
Dus het maakt ook uit waar je gaat.
Ja.
In Amsterdam is er vaak minder belangstelling.
Ja, nou ja, maar weet je wat ik dan wel ook wel zo jammer vind? Omdat je altijd dezelfde mensen in dezelfde talkshow ziet... met dezelfde soort boek. Nou ja, ik weet niet, boeken zijn niet allemaal hetzelfde. Maar je ziet ze ook altijd dezelfde mensen. En ik denk van als je... noem maar een schrijver die nu niet in mijn hoofd wil komen. Maar als je zo'n schrijver bent en je stuurt zo'n persbericht naar Radio 1 of zo... ja, dan word je uitgenodigd omdat je zo'n schrijver bent. Niet eens omdat het boek zo geweldig is.
Nee, als je de naam hebt, word je sowieso uitgenodigd.
Ja.
En dan kijkt men later wel of dat boek goed is.
Ja, want ik bedoel, dat vind ik. En dat zie je met heel veel dingen, niet alleen maar met boeken, ook met theater, ook met allerlei dingen. Je ziet ook dezelfde mensen ook hun dingen makkelijk promoten. En dan denk je van ja, dat wil ik ook.
Ja, maar dat is een lange weg. Dus je moet eigenlijk meestal meerdere boeken schrijven...
Mm-hmm.
voordat je naam een klein beetje bekend is.
Ja. Nou, sommige mensen schrijven gewoon één boek, hoor.
Ja, als het...
En ze schrijven niet eens een boek, want ze zijn misschien acteur... en dan schrijven ze een boek en dan worden ze uitgenodigd gaan schrijven.
Er spelen natuurlijk veel factoren mee.
Ja.
Ook hoe makkelijk promotebaar ben je, laat me het maar zo zeggen.
Oh. Hoe makkelijk promotebaar heb ik nou nooit gehoord.
Nou ja, de uitgevers kijken tegenwoordig ook van... is die persoon een beetje mediageniek, zeg maar. Zal die makkelijk zijn boek zelf kunnen promoten? Kan hij goed spreken voor een publiek? Al dat soort dingen spelen mee tegenwoordig.
Ja, maar wat ik ook heb gezien is dat veel Oosterse schrijvers... daar heb ik het over Marokkaanse, Turkse schrijvers en zo... dat zij nu op dit moment een makkelijker het platform krijgen... dan andere schrijvers.
Het is denk ik wel een voordeel, maar je moet wel iets goeds geschreven
hebben. Ja, dat wel. Je moet wel iets goed geschreven hebben, dat sowieso. Ja, ja, ja. Maar je ziet wel dat ze toch wel... Ik denk dat het ook de tijdgeest nu is. Dat...
Ja, klopt. Het is natuurlijk, men wil ook graag iets lezen vanuit die hoek. Weet je wil niet alleen maar dingen lezen van blanke Nederlanders.
Ja.
Of van autochtone Nederlanders. Dus dat is interessant. Voor Nederlanders is het ook interessant om iets exotisch te lezen.
Ja.
Surinaams, Marokkaans. Maar ja, de kwaliteit moet wel goed zijn. Anders vind je sowieso geen uitgever. Want uitgevers zijn heel selectief.
Mm-hmm. Ja, dat zijn ze sowieso. Maar ja, goed, mensen geven ook nog boeken uit in eigen beheer.
Je kan ook je boek in eigen beheer geven. Maar het probleem daarmee is dat je boek niet gepromoot wordt. Dus het komt niet in boekhandels te liggen.
Nee, hè?
Nee.
Ja, en boekhandel... Ja, nee!
Nee. En dat is een probleem.
Nee, want ik zit echt... Het punt is, de afgelopen maanden zijn we echt tegen dat promotieverhaal aangelopen. En waarvan ik denk van, oké, je moet wel bepaalde tools hebben om het te kunnen. En je moet niet alleen maar iets goeds hebben. Want sommige mensen... Ja, ik bedoel, weet je hoeveel goede dingen ergens in schuurtjes liggen? Ja. Je moet ook de mensen kennen. En de mensen moeten ook jou kennen. Je moet ook de ingangen krijgen. En de deuren weten open te maken.
Ja, uitgevers, de boekenmarkt is ook niet makkelijk. Er worden niet zoveel boeken meer verkocht als vroeger. Dus uitgevers zijn heel selectief. Maar een paar procent van wat ze aangeboden krijgen, wordt uitgegeven.
Ja, want ik bedoel, ik was jarig. Want dat boek dat we van jou hebben gekregen, dat hebben we het Sranantongo-dicté als prijs gegeven. Dus ik werd jarig en ik ben gelijk bij Polkweer kom voor mezelf een boek gaan kopen. Ja. Ik denk, ik moet hem uitnodigen, dus ik moet het wel lezen. Dus, eigenlijk zou ik gewoon meer... Ik wil het niet spoilen voor die mensen, dus dan gaan we dat niet doen. Want eigenlijk zou ik meer willen vragen over het boek zelf, maar dat ga ik niet doen.
Nou ja, het mag wel, hoor.
Nee, spoiler. Mensen willen ook zelf dat boek lezen. En ik ben best wel nieuwsgierig naar mensen die dit boek ook hebben gelezen. Wat zij er eigenlijk van vinden. Want ik vind het perspectief van het water, zeg ik nogmaals, ik vind dat uitermate interessant.
Ja. Ja, het grappige is als je een boek schrijft dat je zoveel verschillende reacties krijgt.
Mm-hmm.
Iedereen leest het op zijn manier. Iedereen heeft zijn eigen gedachten en gevoelens daarbij.
Ja.
En zoals jij zegt, dat je telkens even moest wennen aan dat perspectief van het water.
Ik moest constant even terug. Vooral als ik dat boek, als ik hem had laten liggen. Want ik heb hem echt in de trein gelezen, Amsterdam-Den Haag. Hè?
Ja.
Ik heb hem niet in mijn bed gelezen, nooit niet. Gewoon echt Amsterdam-Den Haag. Ik denk, dan ga ik het zo lezen. Maar daar heb ik ook iets te doen in de trein. En moest ik toch wel altijd weer even terug om er weer in te komen.
Ja.
Heel raar.
Ja. En zo hoor ik verschillende invalshoeken en manieren waarop mensen het boek ervaren hebben.
Mm-hmm.
Ja.
Toen je net binnenkwam, had ik je gevraagd als je nou hebt gehoord, als je dat had gehoord over het internetfenomeen Jannie of Laurel. Een van jou laten horen wat jij hoort.
Ja.
Laurel. Laurel.
Jenny of Laurel?
Laurel?
Nee, ik hoorde net Jenny.
Ik heb geen Jenny gehoord.
Ik hoorde Jenny. Het is best wel een fenomeen.
Ja.
Op dit moment, sommige mensen horen Jannie.
Ja.
Andere mensen horen, ik hoor Jannie.
Ja, dat is vreemd.
Ja, maar het gekke ervan is, als ik hem dan niet op die headphone beluister, ja, maar dan gewoon via de box, dan hoor ik Laurel. Het is heel raar. En thuis op mijn telefoon hoor ik iets. Ik kan er niet tegen. Maar ik heb begrepen dat het iets is met hoge en lage tonen horen. De frequenties. En net sprak ik Nelly Bakboord. Zij hoorde Laurel, maar de kleindochter hoorde Jannie.
Ja, ik weet wel dat jongere mensen hogere tonen horen.
Ja. Ja, nou ja, mijn dochter is 12, die hoort ook Jannie. En ja, ik hoorde thuis ook Jannie, dus ik denk, oh zo, ik ben jong.
Je oren in ieder geval.
Nou, ik ga je hartelijk dank zeggen voor het komen naar de studio. Ik weet niet, als je nog wat wil zeggen.
Ik zou kunnen zeggen, ik ben woensdag in Sociëteit De Kring in de Literaire Karavaan. Daar vertel ik over mijn boek. En lees ik een stukje voor.
Mm-hmm.
En donderdag ben ik in boekhandel Koelers in Rotterdam met Murat Isik voor de laatste keer.
Zo, jij bent goed bezig. En de tweede druk is al uit.
Maar hij wordt nu on-demand geprint. Dat wil zeggen, als je hem bestelt, dan wordt hij eerst speciaal gedrukt.
Oké, oh nee, dus ik heb de druk 1. En maar wacht even, maar je hebt wel een geweldige uitgever, Lebowski.
Ja, zeker.
Dat
is een hele goede uitgever.
Ja.
Ik heb trouwens hier de Surinaamse editie bij me.
Oh ja?
Ja, en het verschil daarmee is, hij is wat goedkoper geproduceerd.
Uh-huh.
Maar ik heb een gedicht van mijn vader op de eerste bladzijde.
Je bedoelde dat het een cadeau voor mij was? Dat hoor ik eigenlijk. Net als Jannie en Lauren hoor ik gewoon mijn eigen ding.
Nou, het is wel leuk om het te zeggen. Ja. Mijn vader die heeft dit gedicht 55 jaar geleden geschreven.
Laat het horen. Mag het?
Ja, het mag.
Okay.
Het is een gedicht in het Surinaamse. Het heet Tantiri. Kefu sang kondre fumi, yunoman tantiri. No jemeso kondre fumi, kibriu blo, tantiri. Figi yo ai kondre fumi, sari sawai, tantiri. Anolati kondre fumi, Gadonai Mati, Tantiri. Het gedicht is 55 jaar oud, maar nog steeds actueel.
Ja. Ja, want ik bedoel, er is hoop.
Er is altijd hoop.
Ja, Tantiri, er is hoop. Ik ga je echt hartelijk danken, want de uitzending duurt nog 4,5 minuut.
Oké. Okay.
Ik was blij dat je er was. Het heeft een jaar geduurd, maar je bent er.
Ja, het was leuk om er te zijn.
Oké, thank you. Luister, als volgende week zaterdag ben ik er weer. Cheryl nog niet. En daar week daarop, daar is Cheryl er weer. Ik wil u natuurlijk erop attenderen dat er op 1 juni de Kitty Kottie maand begint met de Kitty Kottie Mimmeriwakka vanaf de Dam in Amsterdam. En er wordt er gelopen naar het huis van de burgemeester. Tamboem en tot volgende week.
I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah.
Yeah,
I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah.
America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. I'm gonna get it. Watch me move. This is selling.